Welkom vanmorgen, iedereen hier aanwezig. Welkom gasten ook in ons midden. We hopen dat u zich met ons verbonden zult voelen vanmorgen, dat we samen een goede dienst mogen hebben. Welkom ook aan de mensen thuis, als u meeluistert op dit moment via de kerkradio of misschien later via een opname. Hartelijk welkom in deze dienst. Dan het thema van vanmorgen. We willen samen nadenken over een gedeelte uit het evangelie naar Lucas, waarin twee kruiswoorden van Jezus centraal staan. En die kruiswoorden, het zijn er in totaal 7, maar het zijn best ingewikkelde zinnen die Jezus uitspreekt aan het kruis. En daar is al door heel veel mensen over nagedacht en ook veel over geschreven. En ik denk dat deze woorden vooral ook een richtlijn zijn voor de weg die wij mogen gaan wanneer we bij God willen horen. En over de betekenis van twee van die kruiswoorden zal het vanmorgen gaan. In deze dienst gaat ons voor dominee Bart Visser. En we hopen samen op een gezegende dienst.
De schriftlezing is vandaag uit Lucas, 23e hoofdstuk. Dat is in de serie die we de afgelopen weken gevolgd hebben. Renier zei het al, je komt in dat gedeelte twee kruiswoorden tegen.
Ik lees Lucas 23 vanaf vers 32. Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd. Samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden, als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem, jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden, heb jij dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat?
Het thema voor de verkondiging is dus Jezus, denk aan mij. We lazen een klein stukje uit het verslag van de kruisiging. Dat stukje dat begint ermee dat er staat dat samen met Jezus of Jezus samen met twee misdadigers gekruisigd wordt. Daarin zie je meteen al iets van de vervulling van de profetie uit Jesaja. Jesaja 53 zegt over de komende Messias, hij zal met de misdadigers gerekend worden. Dat zit dus ook in de manier waarop het gezegd is in van, het gebeurt door anderen. Het overkomt Jezus. En tegelijkertijd zie je in dit gedeelte heel sterk dat de Heer Jezus niet een willoos slachtoffer is. Dat de dingen hem maar overkomen. Hij is juist heel sterk bezig met dat te doen wat hij wil, en dat brengt hij ook tot uitdrukking door die twee kruiswoorden. Allereerst, wat hij aan het begin zegt, Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. En dan ook, wat we aan het eind lazen, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dat eerste wat de Heer Jezus bidt, als je daar kijk, dan gaat het eigenlijk over mensen die zich niet bewust zijn. Onbewust gedrag. Die tweede, dat zegt hij tegen iemand die zich heel bewust is van zijn gedrag. Naar die twee dingen gaan we dus kijken onder het kopje onbewust en bewust. De Heer Jezus bidt. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Als je een beetje kijkt naar wat er eigenlijk gebeurt bij een kruisiging. Hoe heftig het is wat er gebeurt, is het bijna niet voor te stellen. dat hij dat op dat moment nog bidt. Maar het indrukwekkende is dat hij daarmee precies doet wat hij zelf ook tegen zijn leerlingen gezegd heeft. Heb je vijanden lief? Bid voor degene die jou vervolgen. Hij doet hier dus zelf ook wat hij gezegd heeft. Maar de spannende vraag is, denk ik, voor wie bidt Jezus nou precies? In eerste instantie dacht ik altijd, hij bidt dit voor de soldaten. He, die hem kruisigen en voor wie het gewoon hun werk is. De dienstdoende groep van die dag krijgt de opdracht een aantal mensen terecht te stellen. Nou, dat doen ze dan ook. Weten zij veel wie ze kruisigen. Jezus is voor hen één van de drie en dat is wat ze die dag doen. Maar toch, als je het gedeelte leest, de manier waarop Lucas het ook schrijft, dan kun je eigenlijk niet volhouden dat Jezus dit alleen maar doet en bidt voor die soldaten. Want alle mensen die er achteraan genoemd worden, lijken zich ook helemaal niet bewust van wat er nou echt aan de hand is. Lucas noemt er een aantal op rij. Allereerst het volk. En letterlijk staat er, ze staan erbij en kijken ernaar. Toeschouwers. Ze doen eigenlijk niks. En het is goed om erbij te zeggen, ik denk dat al die groepen die voorbij komen, iets zeggen over het moment toen, en tegelijkertijd ook iets laten zien van wat van alle tijden is. Als het gaat over de Heer Jezus, wat hij gedaan heeft en hoe hij daarop reageert. Want zoals het volk erbij staat en ernaar kijkt, zou je kunnen zeggen, het zijn mensen die het wel weten, ze zien er iets van, maar ze willen of durven niet te kiezen. Geven er geen reactie op. Staan erbij en kijken ernaar. Dat is iets van alle tijden, denk ik. Dat je er heel dichtbij kunt zijn. Er heel veel van kan weten. Maar toch toeschouwer blijven. De anderen zijn de leiders. Ze honen, staat er. Jezus, minachten. En een woord wat er gebruikt wordt, waarin het woord neus zit. Ze halen verachtelijk hun neus op voor Jezus. In het evangelie zie je dat heel snel al ontstaan bij de leiders. En dat er iets in zit van, ze voelen zich bedreigd in hun eigen positie. Maar het zijn ook de mensen die zich religieus leider voelen. En wat ze eigenlijk vinden, vanaf het begin af aan is, als dit de Messias is, dat kan toch niet? Hij is toch niet bijzonder genoeg? He, dat hoor je ze ook zeggen in hun honen. Nou, als je dan de door God uitgekozene bent, de geliefde, red dan jezelf. Maar Jezus niet bijzonder genoeg vinden, is denk ik ook iets van alle tijden. Wat iedereen kan vinden. Als je zo kijkt naar, ja, er waren zat indrukwekkende momenten in zijn leven. Maar als het dan zo afloopt, Jezus niet bijzonder genoeg. De anderen zijn de soldaten. Ze kruisigen Jezus. Ze dobbelen om zijn kleding. Het is een kledingstuk wat uit één geheel bestaat. Ze willen dat heel laten. Eentje die het zal treffen, die het mee mag nemen. Maar ze spotten ook mee, want ze zien op dat kruis het bordje wat Pilatus er heeft laten hangen. Dit is Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. De soldaten zien dat, kijken elkaar aan. Ze lachen erom. En zeggen tegen die misdadiger, nou, als jij de koning dan van de Joden bent, laat het eens zien. Laat je macht eens zien, koning. Ze vinden Jezus niet machtig genoeg. Staan erbij en denken, ja, dit is het minste, het laatste wat je van een koning verwacht. En ook dat is iets wat van alle tijd is. Hoe machtig is Jezus nou eigenlijk? Wat zie je ervan? Je kan er ook van weten, maar toch niet machtig genoeg vinden. De laatste is een van die twee misdadigers. Die hoort van alles aan. Hoort het woord Messias, redder. En die doet even mee. Aan de ene kant kun je zeggen, kun je dat voorstellen? In die omstandigheden, ja, misschien ook juist wel. Als je niks meer te verliezen hebt. En er is er ook nog iemand die ongeveer in de, ja, zeg maar, hetzelfde meemaakt. En die beweert de Messias te zijn. Nou, zegt hij, als je dat dan bent, red jezelf dan. En ons erbij. Hij vindt het niet concreet genoeg. Een Messias, een redder, die naast hem hangt te sterven. Is het alleen een moordenaar aan het kruis die dat kan bedenken? Ik denk dat iedereen zich wel wat bij voor kan stellen. Dat je Jezus niet concreet genoeg vindt. Dat je zegt, er kan heel veel moois over hem gezegd worden. Maar laat hij dan eerst maar eens laten zien in mijn eigen leven wat hij kan doen. Desnoods dat opruimen wat ik zelf veroorzaakt heb. Onbewust staat er boven, omdat ze geen van allen doorhebben wie Jezus werkelijk is. Hoeveel ze ook over hem hebben kunnen horen. Ik heb ze even op rij gezet. Die leiders, soldaten, de misdadigers. En daaronder heb ik gezet, u of jij. Hoe kijk jij naar Jezus? Hoe denk je over wat hij doet? Ik geef even een minuutje om daar over na te denken. Het zit precies op de grens van onbewust naar bewust. Opvallend is dat bij al die groepen steeds één ding terugkomt. En ook bij die ene misdadiger. Dat ze tegen Jezus zeggen, red jezelf. Ze willen blijkbaar van Jezus iets zien. Iets machtigs, iets indrukwekkends. Waarmee hij als het ware bewijst dat hij een koning is. Dat hij een redder is. Een Messias. En wat ze zich dus niet realiseren is dat dat nou precies hetgene is wat Jezus niet wil. Hij wil zichzelf niet redden. Hij wil sterven om anderen te redden. Wat hij daar doet, doet hij omdat hij wil dienen. Maar niemand is het zich bewust op dat moment. En Jezus bidt, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. En dan opeens is er een andere stem, als laatste. Die andere misdadiger, misschien wel de laatste van wie je het zou verwachten, dat hij zich wel iets bewust wordt. Hoe dat precies gebeurt, staat er niet bij. Of het pas hier gebeurt, in dit laatste moment van zijn leven op aarde, of dat hij al eerder misschien iets gehoord heeft. Maar wat hij doorheeft, dat brengt hij heel duidelijk onder woorden. Hij zegt tegen die ander: heb jij geen ontzag voor God? Hij laat ook iets merken van besef, van schuld. En hij is zich bewust van Jezus' onschuld. Die drie dingen die hij ontdekt, die brengen hem ertoe om aan Jezus te vragen: denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Dat is een hele bescheiden vraag. Denk aan mij. En hij krijgt meer dan hij had durven dromen. Vandaag nog, zegt Jezus, zul je met mij in het paradijs zijn. Ik bleef even haken bij dat woordje paradijs. Het is een beetje een besmet woord volgens mij geworden. Dat je daarbij voor moet stellen. Wat is dat paradijs? Volgens de Bijbel is dat de plek, en dat is eigenlijk ook het meeste wat erover gezegd wordt, waar heel veel niet meer is, wat ons nu het leven moeilijk maakt. Geen verdriet meer. Geen dood. Geen rouw. Geen pijn, geen ziekte. Geen zorgen. Het is niet de plek waar je eindelijk kan gaan doen wat je alles altijd al gewild had. Dat beeld bestaat ook wel. Het is de plek waar je voor altijd met Jezus bent. En daarom is het ook alleen de plek waar je werkelijk naartoe wil, als je in dit leven van Jezus bent gaan houden. Hebt ontdekt hoeveel hij van jou houdt. Jezus bad: Vader, vergeef het hem. En daarmee zei hij: geef dat wat zij verdienen maar aan mij. Tegelijkertijd zie je in dit gedeelte dat er daarom niet aanleiding is om te denken dat hoe dan ook iedereen dat wel zomaar ontvangt. Want Jezus zei niet tegen iedereen: ik verzeker je, je zult met mij in het paradijs zijn. Wat zei Jezus dan wel? Wat maakt hij duidelijk? Nou, in ieder geval dat niemand, maar dan ook helemaal niemand, hoeft te twijfelen. Wie je ook bent. Of er vergeving is voor dat wat jij verkeerd hebt gedaan. Wat Jezus vraagt, of je zou kunnen zeggen waar hij op wacht, is alleen dat je vraagt: denk aan mij, Jezus. En hoe kom je zover om zoiets te vragen? Nou, dat zag je bij die moordenaar. En voor alle duidelijkheid, je hoeft daar dus niet een moordenaar voor te zijn. Je hoeft niet in diezelfde situatie te zitten om wel ontzag te hebben voor God. Iets van besef van schuld en geloof in Jezus' onschuld. Zijn volmaaktheid. Waardoor hij, wat ons toegerekend zou moeten worden, voor zijn rekening nam. Jezus, denk aan mij. Wie dat vraagt, wordt ervan verzekerd. Dat wat je ook gedaan hebt, wat je ook overkomen is, het paradijs voor je open gaat. En in dit leven al vergeving door je ontvangen wordt. Amen.